Goedemiddag, gemeente. Mijn naam is Emiel van Velsen. Ik heet u hartelijk welkom in deze middagdienst. Ook groeten we de mensen die de dienst thuis of elders meebeleven. Deze dienst wordt geleid door professor Immink uit Woudenberg. En het orgel wordt bespeeld door Co. Zwanenburg. Namens de kerkraad wens ik u een goede en een gezegende dienst toe. Laten we deze nu staande beginnen.
Wenden wij ons eerst in stilte tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u in vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen samen gezang 313, vers 1, 2, 4 en 6. Bidden wij nu samen om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Almachtige en barmhartige God, Wij zijn hier vanmiddag bijeengekomen in dit aloude kerkgebouw om ons samen te bezinnen op uw woord. En daartoe, Heere, bidden wij om de verlichting met uw Heilige Geest, opdat wij samen uw woord mogen verstaan en dat het ons bekend mag maken met het geheimenis van Jezus Christus, maar vanmiddag ook met de gang van de kerk door de eeuwen heen. Heere God, uw woord blijft voor ons een geheimenis. En wij bidden u, wil het ontsluiten voor ons, dat we enig besef hebben van uw genade en van uw heil. En dat wij ook besef hebben van uw kerk door de eeuwen heen en van het gezag van uw woord. Heere God, geef ons vanmiddag een open oor en wilt u ook ons verstand verlichten, dat we ons mogen verootmoedigen voor uw aangezicht en dankbaar mogen zijn dat we bij de kerk horen, dat we het evangelie van Jezus Christus tot ons mochten nemen en daaruit mogen leven. Wilt u ons samen hier in de kerk en allen die met ons verbonden zijn een goede en een gezegende dienst geven? In de naam van Jezus Christus, onze Heere en Heiland. Amen. Gemeente, ik wil graag vanmiddag met u stilstaan bij twee apostelen, Petrus en Paulus, twee gezaghebbende figuren in de vroege kerk. Maar ze kwamen ook met elkaar in botsing. En ik heb mezelf al afgevraagd, ja, zit er nou evangelie in een botsing? Dat is maar de vraag, maar toch wil ik graag vanmiddag met u hierbij stilstaan. En we lezen eerst over de aanstelling van Petrus in Matteüs 16. Matteüs 16, vers 13 tot 20. Toen Jezus in het gebied van Caesarea Philippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen, wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? Ze antwoordden, sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia en weer anderen Jeremia of een van de profeten. Toen vroeg hij hun, en wie ben ik volgens jullie? U bent de Messias, de Zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem, gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En ik zeg je, jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven, en al wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn, en wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn. Daarop verbood hij de leerlingen ook maar tegen iemand te zeggen dat hij de Messias was. Vervolgens lezen we uit de brief aan de Galaten, Galaten 1, Galaten 1, waar Paulus terugblikt op zijn roeping in het vervolg. Eerst Galaten 1 vers 11 tot 19 en dan Galaten 2 vers 1 tot 14. Eerst Galaten 1 vers 11 tot 19. Ik verzeker u, broeders en zusters, dat het evangelie dat ik u verkondig niet door mensen is bedacht. Ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar dat Jezus Christus mij is geopenbaard. U hebt gehoord hoe ik vroeger volgens de Joodse godsdienst leefde, dat ik de gemeente van God fanatiek vervolgde en haar probeerde uit te roeien. Ik leefde de Joodse wetten heel wat strikter na dan velen van mijn generatie en zette mij vol overgave in voor de tradities van ons voorgeslacht. Maar toen besloot God, die mij al voor mijn geboorte had uitgekozen en die mij door zijn genade heeft geroepen, zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik hem aan de heidenen zou verkondigen. Ik heb toen geen mens om raad gevraagd en ik ben ook niet naar Jeruzalem gegaan, naar hen die eerder apostel waren dan ik. Ik ben onmiddellijk naar Arabia gegaan en ben vandaar weer teruggekeerd naar Damascus. Pas 3 jaar later ging ik naar Jeruzalem om Kefas, dat is Petrus, te ontmoeten. En bij hem bleef ik 2 weken. Maar van de overige apostelen heb ik niemand gezien behalve Jacobus, de broer van de Heer. En dan vanaf hoofdstuk 2, vers 1. Na verloop van 14 jaar ging ik opnieuw naar Jeruzalem, samen met Barnabas en Titus. Dat was mij in een openbaring opgedragen. In besloten kring legde ik de belangrijkste broeders het evangelie voor dat ik aan de heidenen verkondig, want ik wilde me ervan overtuigen dat mijn inspanningen toen en nu niet voor niets waren. Maar zelfs Titus, die mij vergezelde, werd niet gedwongen zich te laten besnijden, hoewel hij toch een Griek is. Dat wilden alleen een paar schijnbroeders die als spionnen waren binnengedrongen om erachter te komen hoe wij onze vrijheid die we in Christus Jezus hebben gebruikten. Zij wilden slaven van ons maken. Maar wij zijn geen moment voor hen gezwicht, want de waarheid van het evangelie moest in uw belang behouden blijven. De belangrijkste broeders, hun positie interesseert me trouwens niet, God slaat geen acht op het aanzien van een mens, hebben mij tot niets verplicht. Integendeel, toen ze zagen dat mij de verkondiging onder de heidenen was toevertrouwd, zoals Petrus aan de verkondiging onder de besnedenen, want zoals God Petrus kracht had gegeven voor zijn werk onder de Joden, zo had hij mij kracht gegeven voor mijn werk onder de onbesnedenen. En ze dus de genade onderkenden die mij geschonken was. Toen reikten Jacobus, Kefas en Johannes, die als steunpilaren golden, mij en Barnabas de broederhand. Wij zouden naar de heidenen gaan, zij naar de besnedenen. Onze enige verplichting was dat we de armen ondersteunden en dat is ook precies waarvoor ik me heb ingezet. Maar toen Kefas in Antiochië was, heb ik me openlijk tegen hem verzet, want zijn gedrag was verwerpelijk. Hij at altijd met heidenen, maar toen er afgezanten van Jacobus kwamen, trok hij zich terug en at hij apart uit angst voor de voorstanders van de besnijdenis. De andere Joden deden met hem mee. En zelfs Barnabas liet zich meeslepen door hun huichelarij. Toen ik zag dat ze niet de rechte weg naar het ware evangelie bewandelden, zei ik tegen Kefas in de aanwezigheid van iedereen: jij bent een Jood, maar je leeft als een heiden en houdt je niet aan de Joodse gebruiken. Hoe kun je dan opeens heidenen dwingen als Joden te leven? Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Voor we over dit gedeelte of beide gedeelten gaan nadenken, zingen we eerst nog Psalm 145, het eerste vers. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, het is u vast wel eens opgevallen dat Petrus in de discipelkring vaak voor het voetlicht treedt. Het volgende voorval kent u vast wel. Als de discipelen het meer zijn opgevaren en Jezus zich heeft afgezonderd op een berg om te bidden, komen ze 's nachts in zwaar weer terecht en dan midden in de nacht komt Jezus naar hen toe. En dan denken de discipelen dat ze een spook zien en schreeuwen ze het uit van angst. En dan roept Jezus hen toe, wees niet bang, ik ben het. En dan roept Petrus vanuit de boot, Heere, als u het bent, beveel mij dan tot u te komen. En Petrus klimt overboord en loopt naar Jezus. En als hij dan beseft dat hij op het water is en de sterke wind voelt, dan zingt hij en dan roept hij, Heere, red mij. En Jezus steekt dan zijn hand uit en zegt, klein gelovige, waarom heb je getwijfeld? Petrus staat dan even in de schijnwerper. En dan noteert Matthäus, zij die in het schip waren, kwamen hem aanbidden en zeiden, werkelijk, u bent de Zoon van God. In de evangeliën, dat mogen duidelijk zijn, draait het om Jezus Christus. Niet om de discipelen. Zij staan eromheen. Zij zijn getuigen van de gebeurtenissen met Jezus. Toen Jezus zijn lijden aankondigde, nam hij 3 van zijn discipelen mee op een hoge berg. Wie waren dat? Petrus, Jacobus en Johannes. Daar waren zij er getuigen van dat Jezus gedaante veranderde en dat Mozes en Elia aan hem verschenen. Dat driemanschap wordt vaker genoemd. Paulus noemt later deze 3 ook in de brief aan de Galaten. Hij zegt dat Jacobus, Petrus en Johannes golden als steunpilaren in de gemeente, in de vroege kerk. Mannen met gezag. Daar kom ik straks op terug. In het evangelie van Marcus lezen we dat de discipelen in de hof van Gethsemane, terwijl Jezus bidt, vermoeid in slaap vallen. Als Jezus hen slapend aantreft, zegt hij tegen Petrus: Simon, slaapt u? Was u niet in staat om 1 uur met mij te waken? Nou, en we kennen allemaal wel, denk ik, die geschiedenis van de verloochening. Als Jezus wordt verhoord en ondervraagd, dan staat Petrus op een veilige afstand te luisteren en toe te kijken. En dan wordt er tegen hem gezegd: u hoort toch ook bij die man? En tot 3 keer toe ontkent hij het ten stelligste. En hij begon zichzelf te vervloeken en te zweren: ik ken deze mens niet over wie u spreekt. En u herinnert zich vast ook het gesprek tussen de opgestane Christus en Petrus daarna. Hoe Jezus tot 3 keer toe in de discipelkring aan hem vraagt: Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? Petrus was ooggetuige. In de tweede brief van Petrus lezen we: wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus bekend maakten. Maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. De discipelen waren er steeds bij. Ze hebben alles van nabij meegemaakt. Nee, ze liepen niet met een notitieboekje op zak en om aantekeningen te maken. En ze hadden geen fotocamera en ze konden geen filmpje maken. Maar de verschijning van Jezus heeft diepe indruk op hen gemaakt. En de Heilige Geest heeft hen later, na de opstanding, de gebeurtenissen weer te binnen gebracht. Toen zijn hun ogen pas echt open gegaan. En zo zijn ook gaandeweg de evangeliën op schrift gesteld. En in die evangeliën klinkt de stem van de ooggetuigen door. Zij die er omheen stonden. Voor ons onderwerp is deze gebeurtenis van belang. Dat hebben we ook vanmiddag gelezen in het evangelie. Jezus vraagt op een bepaald moment aan zijn discipelen: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En dat is, zou je kunnen zeggen, wel de kernvraag van het evangelie. En zeker in de Joodse context waarin Jezus leefde, waarin de boeken van Mozes en de profetische geschriften gelezen werden. Wie is die eigenlijk? Nou ja, allerlei opvattingen deden de ronde. Het is een bijzondere verschijning. Misschien Johannes de Doper of Elia of Jeremia of een andere profeet. En u kent dan het antwoord van Petrus: u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En dat raakt de kern. Jezus uit Nazareth is de gezalfde, de van God gezondene. Om die vraag: wie bent u? En om dat antwoord, de Christus, draait het voortdurend. Als Jezus in de nacht van het lijden voor de Joodse raad staat, dan vraagt de hoge priester ten einde raad: zeg ons, bent u de Christus, de Zoon van God? En dan antwoordt Jezus zelf, die tot dan toe gezwegen had: u hebt het gezegd. Het hoge woord is eruit. Nog even terug naar die belijdenis van Petrus. Weet u nog wat Jezus tegen hem zei? Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Petrus, die belijdenis, die je net hebt uitgesproken, die is niet van vlees en bloed, die is niet voortgekomen uit de mens zelf. Dat is ook je niet door de mensen aangepraat. Nee, dat je dat inziet, dat is een goddelijke openbaring. Dat inzicht heb je van de hemelse Vader. Simon Barjona, een visser uit Galilea, spreekt de oerbelijdenis van de kerk uit. Jezus uit Nazareth, hij is de Christus. En Jezus zelf zegt dan tegen Simon: Simon, wat je zojuist gezegd hebt, dat heeft de hemelse Vader jou geopenbaard. En dan moet u erop letten dat in de woorden van Jezus gelijk al de gemeente van Christus in beeld komt, de kerk. Simon wordt namelijk aangesproken als Petrus. En daar zit een zinspeling in op Petrus als steenrots. De rots waarop de kerk wordt gebouwd. De kerk als tempel van de Heilige Geest. Simon, wat je zo net beleden hebt, dat is het fundament van de kerk. U bent Petrus. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. De kerk is niet zomaar een groep mensen. Nee, de kerk is gebouwd op de belijdenis van Petrus dat Jezus de Christus is. U bent de Christus. Daar draait het om. Dat is de belijdenis van de christelijke gemeente. En als we die belijdenis kwijtraken, dan wordt de kerk een club of een gezelligheidsvereniging of een soort liefdadigheidsinstelling. Jezus is de Christus. Jezus is de Zoon van God. Jezus is vol van genade en waarheid. Nu neem ik u even mee naar een andere apostel. Paulus. Paulus verschijnt veel later op het toneel. Dan is de Heer Jezus al opgevaren naar de hemel. Het is al Pinksteren geweest. En ondertussen is er in Jeruzalem wel een christelijke gemeente ontstaan. En was het niet uitgerekend de apostel Petrus die op de Pinksterdag een indrukwekkende preek had gehouden? Dat lezen we in Handelingen, maar Petrus, die daar met de 11 apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen. Hij richtte het woord tot de gemeente, tot de menigte die was afgekomen op het geluid van de windvlaag. En hij zei tegen die mensen, en dat waren allemaal Joodse mensen: dit is wat is gesproken door de profeet Joël. Wonderlijk eigenlijk, hè, als je daarover nadenkt. Petrus, de visser. Petrus besefte dat de oud-testamentische profeten nieuwe zeggingskracht hadden gekregen. Dat is best wel bijzonder. Dat Petrus al die verbinding legt tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Petrus met een gezond verstand die de schriften interpreteert. Hij weet de boeken van het Oude Testament te verbinden met Jezus die de Christus is. Israëlitische mannen, luister, Jezus van Nazareth heeft allerlei tekenen onder u verricht. Wel nu, God heeft hem doen opstaan en de weeën van de dood verbroken. Wonderlijk, vindt u niet? Dat Petrus, die visser uit Galilea, dit diepe inzicht weet te vertolken. Petrus moet geen domme jongen geweest zijn. God heeft Jezus tot Here en Christus gemaakt. De Jezus die u gekruisigd hebt, zegt hij tegen zijn gehoor. Je zou denken, met dit getuigenis kan de kerk best verder de wijde wereld in. 12 apostelen, nota bene allemaal ooggetuigen. Ze hebben gezien en gehoord wat Jezus heeft gedaan. Ze waren erbij toen Jezus tekenen en wonderen deed. Ze hebben de kruisiging meegemaakt. Bovendien is de opgestane heiland aan hen verschenen. Dat moet toch toereikend zijn voor de groei van de kerk. En dan lezen we in Handelingen 9... over een fanatieke schriftgeleerde die op weg is naar Damascus om de volgelingen van Jezus over de kling te jagen. Saulus, opgegroeid in Tarsen, een orthodoxe Jood, doorkneed in de Joodse geschriften. Hij is Romeins staatsburger en spreekt ook Grieks. Een heel ontwikkeld man, zou je zeggen. En u kent die geschiedenis vast wel. Onderweg naar Damascus overvalt hem een helder licht uit de hemel en stort hij ter aarde, als door de bliksem getroffen. En dan hoort hij een stem tegen hem zeggen: Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? Waar komt die stem vandaan? Wie bent u, Heere? En dan zegt die stem: ik ben Jezus die u vervolgt. Nou, wij kunnen ons nauwelijks indenken hoe ingrijpend dit geweest moet zijn voor Saulus. Je hebt de stellige overtuiging dat je die dwaze volksgenoten die denken dat een timmerman uit Nazareth de Messias zou moeten zijn. Die mensen zijn toch volledig de weg kwijt die dat denken. Dwazen zijn het. En dan lig je ineens op de grond en dan zegt een stem: waarom vervolg je mij? Lucas heeft dat voorval opgetekend in het boek Handelingen der Apostelen. Maar ook Paulus blikt in zijn brieven terug op die bijzondere gebeurtenis. We hebben daar zojuist een stukje over gelezen in de brief aan de Galaten. Weet u, Paulus werd altijd een beetje schuin aangekeken. Kun je nou wel zeggen dat hij een echte apostel van Jezus Christus is? Zeker, hij verkondigt het evangelie. Hij heeft het voortdurend over kruis en opstanding. Hij is doorkneed in de Joodse geschriften. En hij probeert duidelijk te maken dat Jezus de Messias is over wie het in die geschriften gaat. Maar waar haalt hij dat eigenlijk vandaan? Hij was er helemaal niet bij toen Jezus leefde. Hij was helemaal geen ooggetuige. Wellicht heeft hij zelf Jezus nooit ontmoet. Paulus zelf is er stellig van overtuigd dat hij het zuivere evangelie verkondigt. Bovenal is hij ervan overtuigd dat hij door Christus zelf is geroepen tot deze dienst. Paulus, zo schrijft hij in Galaten 1, de aanhef van deze brief. Paulus, een apostel, geroepen niet door een mens, maar door Jezus Christus. Zo begint hij deze brief. Hij is ontzettend stellig over de waarheid van zijn boodschap. Er is geen ander evangelie. Als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt, schrijft hij. Kennelijk waren er ook mensen op de been die een ander evangelie lieten horen. En hij verwondert zich erover dat er mensen zijn in de gemeente die zich zo snel weer van de wijs laten brengen. Maar Paulus, hoe kom je erbij dat jij een apostel van Jezus Christus bent? Was jij niet ooit een fanatieke vervolger van de gemeente? Ja, dat erkent hij. Hij heeft de gemeente uitermate vervolgd, schrijft hij zelf, en verwoest. Maar, toen het God behaagde zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik hem door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen, schrijft hij in het eerste hoofdstuk. Maar toen het God behaagde zijn zoon in mij te openbaren. Wellicht verwijst hij daarmee naar de gebeurtenis op weg naar Damascus. Hij is door God zelf geroepen. Hem is een goddelijke openbaring ten deel gevallen. Het is wel een bijzondere formulering. Het behaagde God zijn zoon in mij te openbaren. Toen hem een heldere licht omstraalde en hij de stem van Jezus hoorde. Het behaagde God zijn zoon in mij te openbaren. Een bijzondere roeping, want dan volgt er, zo schrijft hij, opdat ik hem door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen. Het ging in die openbaring niet zozeer om de bekering van Paulus, dat maken wij er meestal van, maar het ging om zijn roeping als apostel. Geroepen om de heidenen bekend te maken met Jezus Christus. Het was een ingreep van de Allerhoogste. Hij heeft mij al vanaf de schoot van mijn moeder afgezonderd en geroepen door zijn genade, zo schrijft hij aan de gemeente. Door God zelf aangesteld en geroepen door de stem van Jezus. Toch kun je je voorstellen dat er mensen waren die zeiden, nou Paulus, een mooi verhaal, maar wie zegt mij dat het werkelijk een goddelijke openbaring was? Bij Petrus was het toch anders. Toen was het de feitelijke, historische Jezus van Nazareth die hem aansprak. Toen Jezus lijfelijk op aarde was. Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Dus ook bij Petrus gaat het om een openbaring, een bijzondere openbaring, dat hij dat inziet. Dat Jezus de Christus is. Maar bij Paulus is het allemaal nog wat geestelijker, zou je kunnen zeggen. Hij beroept zich op een verschijning van Jezus nadat Jezus al opgevaren was naar de hemelse Vader. Paulus is van na Pinksteren, zou je kunnen zeggen. Hij heeft het over de tegenwoordigheid van Christus door de Heilige Geest. Het behaagde God zijn zoon in mij te openbaren. Maar dat klinkt toch wel een beetje anders dan bij Petrus. Want toen bij Petrus was Jezus nog lijfelijk te midden van zijn discipelen. En de andere discipelen stonden er allemaal omheen en die hebben dat ook gehoord. Reken maar dat Paulus heel wat te verwerken heeft gehad. Een verkondiger worden van Jezus Christus, terwijl je eerst die naam niet kon uitstaan en wilde uitroeien. En nadat die roepstem heeft geklonken, zegt hij, is hij naar Arabië gegaan. Wellicht een tijd van bezinning eerst. Hij ging niet direct naar Jeruzalem om de andere apostelen te spreken. Hij ging niet meteen te raden, zo schrijft hij, bij vlees en bloed. Bij mensen dus. Nee, eerst een tijd van bezinning. En wellicht, hij was per slot van rekening schriftgeleerde, een tijd van nauwgezette schriftstudie. Maar dan staat er iets opmerkelijks. Daarna, 3 jaar later, ging ik naar Jeruzalem om Petrus te bezoeken. En ik bleef 15 dagen bij hem. Nou, ik stel me zo voor dat dat hele indringende gesprekken geweest zijn tussen die twee. Ik stel me zo voor dat Petrus, als ooggetuige van Jezus Christus, hem bijgepraat heeft over alles wat er heeft plaatsgevonden in Jeruzalem. Over de lijdensweg van Jezus, over zijn opstanding uit de doden en de verschijningen daarna. Paulus schrijft later zelf aan de gemeente van Korinthe: want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus is gestorven voor onze zonden overeenkomstig de schriften. En die woorden die hij gebruikt, die zijn heel bijzonder. Overgeleverd en ontvangen. Dat duidt, zeg maar, op traditievorming, op overlevering. De woorden worden gebruikt voor de overlevering van een traditie. En weet u wat Paulus dan ook schrijft? En dat hij, Jezus, verschenen is aan Kefas, Petrus dus, en daarna aan de 12. Petrus gaat voorop. En Petrus zal hem ook ongetwijfeld verteld hebben over de instellingen van het heilig avondmaal door Jezus tijdens de viering van de paaschaamaaltijd. Daar verwijst Paulus immers zelf naar in de brief aan de Korintiërs. Daar zegt hij opnieuw: want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook overgeleverd heb, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam. Nou, die overlevering, hij was er toen zelf niet bij, Paulus, die was helemaal nog niet in beeld. Die zal hij waarschijnlijk van Petrus hebben vernomen. Petrus, door Jezus aangewezen als de steenrots, als de Petra, waarop Christus zijn gemeente bouwt. En Paulus, als geroepen apostel, die het evangelie van Jezus Christus verkondigt, in een betoon van geest en kracht, zegt hij zelf. Paulus schrijft aan de gemeente in Rome: Jezus die om onze overtredingen is overgeleverd en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Dat zijn hele kernachtige zinsneden. En we hebben dan ook te maken met twee gezaghebbende apostelen. En nu dan de hamvraag: ging dat altijd goed tussen die twee? Steunpilaren van de kerk. Petrus, Paulus en ook nog Jacobus, de broer van Jezus. Jacobus was vooral steunpilaar in de gemeente van Jeruzalem. Stevig verankerd in de Joodse gemeenschap en in de Joodse traditie. Terwijl Paulus zich juist ophield in de diaspora, in de niet-Joodse wereld, onder de heidenen zou je kunnen zeggen. Gaf dat geen spanningen? Nou, reken maar. Daarover lezen we ook in de Bijbel. Petrus en Paulus kwamen in botsing en dat ging er best heftig aan toe. En of dat weer helemaal goed gekomen is, er bleven spanningen tussen die twee. En vergeet niet dat er spanningen waren in de vroege kerk, dat kunnen wij ons nu nauwelijks meer voorstellen, tussen Joden-christenen en heiden-christenen. Daarover schrijft Lucas heel uitvoerig in Handelingen 15. Want de hamvraag was: moeten die heiden-christenen toch niet besneden worden? Moeten ze zich niet aan de wetten van Mozes houden? Grote vraagstukken. In de gemeente van Antiochië, dus dat is ver weg van Jeruzalem, de thuisgemeente van Paulus, daar kwamen een keer broeders uit Jeruzalem op bezoek. Dus christelijke, zeg maar, gelovige broeders, broeders uit de Joden die Jezus aanvaarden als Messias. En die zeiden, en dat bracht onrust: als je niet besneden wordt, kun je niet zalig worden. En Paulus, die is het dan daar helemaal niet mee eens. Lucas noteert: toen er van de kant van Paulus en Barnabas een niet geringe tegenstand en woordenstrijd tegen hen ontstond. Nou, je kunt je goed voorstellen hoe het eraan toe ging. Heftig debat. Reken maar dat het er heel heftig aan toe ging. En dan wordt deze kwestie voorgelegd aan de bijeenkomst van de apostelen en oudsten in Jeruzalem. En wie voeren daar op dat apostelconvent het woord? Petrus, Paulus en Jacobus. Drie steunpilaren in de kerk. En wie geeft dan uiteindelijk de doorslag? U moet dat nog maar eens nalezen. Dat is Jacobus, het hoofd van de kerk in Jeruzalem. De spanningen genoeg. En dat leidt ook tot een heftige botsing tussen Petrus en Paulus. Daarover hebben we gelezen in de brief aan de Galaten. Daar blikt Paulus terug op zijn bezoek aan Jeruzalem zo'n 14 jaar na zijn roeping als apostel. Met Barnabas en Titus, dat was een Griek, is hij dan daar op bezoek in die gemeente in Jeruzalem. En legt hij hun het evangelie voor dat hij onder de onbesnedenen, onder de heidenen verkondigt. En zegt hij dan, Titus werd toen niet gedwongen om zich te laten besnijden. En Petrus en Jacobus en Johannes reikten, staat er ook heel nadrukkelijk, Paulus de broederhand. Dus rust in de tent, zou je denken. Probleem opgelost. Paulus verkondigt het evangelie onder de heidenen en Petrus onder de Joden. Maar dan, zo schrijft Paulus, toen Petrus een keer in Antiochië op bezoek kwam, heb ik me openlijk tegen hem gekeerd. Dus ook Petrus was niet alleen onder de Joden in Palestina, zeg maar, actief als apostel, maar is ook op bezoek geweest in Antiochië. Dus dat kwam kennelijk voor. En toen Petrus daar op bezoek was, een keer in Antiochië, is er dus een botsing geweest. Want wat was er gebeurd? Nou, toen er mensen uit de gemeente uit Jeruzalem op bezoek kwamen, dus mensen uit die kring van Jacobus, en dat waren allemaal van oorsprong orthodoxe Joden waarschijnlijk, mensen die tot het geloof in Jezus waren gekomen, misschien waren ze voorheen wel fariseer geweest, kun je heel goed voorstellen. En dan schrijft Paulus, toen begon Petrus te huichelen. Toen, zo schrijft Paulus, heb ik hem openlijk in het bijzijn van anderen de les gelezen. Eerst at hij namelijk wel samen met de heidenchristenen aan één tafel. Maar toen die mensen uit Jeruzalem binnenkwamen, trok hij zich terug en zonderde zich af. Uit vrees schrijft Paulus voor hen die uit de besnijdenis waren. Nou, zegt Paulus, en toen heb ik Petrus openlijk een lesje geleerd. Petrus, jij bent een Jood, maar je leeft als een heiden en je houdt je niet aan de Joodse gebruiken. Hoe kun je dan opeens heidenen dwingen als Joden te leven? Paulus komt dus heel fel en streng uit de hoek. En Petrus, ja, ik stel me zo voor, Petrus heeft de vrede willen bewaren tussen de Joden-christenen en de heiden-christenen. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen, eerlijk gezegd. Petrus voelde de druk vanuit de moedergemeente in Jeruzalem. Joodse christenen die hun traditie niet zomaar los konden laten. Die botsing tussen twee gezagsdragers in de kerk heeft best wel deining veroorzaakt dus. Een scheuring in de vroege kerk? Nee, dat niet. Maar wel verwijdering tussen Petrus en Paulus. Komt Petrus toch als de wat mildere broeder uit de bus? En Paulus als nogal een felle man. Aan het slot van de tweede Petrusbrief lezen we, als hij schrijft over de wederkomst van Christus, ook onze geliefde broeder Paulus heeft u geschreven, naar de wijsheid die hem gegeven is, Zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Dus Petrus heeft best wel bewondering voor Paulus en heeft zijn brieven ook gekend. En zegt dus openlijk dat hem wijsheid gegeven is. Maar dan volgt hij: daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn. Nou, dat is misschien niet openlijke kritiek op Paulus. Maar Petrus neemt toch wel een beetje afstand van zijn medebroeder in Christus. Sommige zaken zijn wel heel moeilijk te begrijpen die Paulus opschrijft. Ja, Paulus was een schriftgeleerde en gebruikte ook allerlei methoden van schriftuitleg om het Oude Testament te verbinden met het Nieuwe Testament. En Petrus heeft denk soms gedacht, dat gaat me net een beetje te ver. Kennelijk vond hij sommige teksten van Paulus wel erg ingewikkeld. Uit de brieven van Paulus krijg je de indruk dat de gemeenten ontstaan zijn door zijn missie. Maar als je goed leest, merk je dat zijn gezag niet onbetwist was. Hij schrijft aan de gemeente van Korinthe: ben ik niet een apostel soms? Voor u toch wel? Want u als gemeente bent het bewijs van mijn apostelschap. En dan zegt hij vervolgens ook: hebben wij niet het recht om een zuster als vrouw mee te nemen, zoals ook de andere apostelen en de broers van de Here en Kefas? Wordt Petrus weer expliciet genoemd. Kennelijk was het zo, Paulus was niet getrouwd en de anderen, de discipelen wel, dat ze dus ook hun vrouwen of een huisgezin zelfs misschien meenamen op hun missietochten. En die huisgezinnen hebben ook een belangrijke rol gespeeld in het ontstaan van de kerk. Van Petrus is bekend dat hij getrouwd was. En in de eerste christengemeente hebben die huisgemeenten waarschijnlijk een grote rol gespeeld. En Paulus was vrijgezel en voorzag in zijn eigen onderhoud. En dat was ook heel belangrijk in die Griekse gemeenschappen. Hij heeft als tentenmaker zijn eigen geld verdiend. In de gemeente van Korinthe was er kennelijk ook een groep die zich beriep op Petrus. En het zou ook heel goed kunnen dat Petrus ook daar op bezoek is geweest. Er waren dus best wel wat onderlinge spanningen in die gemeente. Sommigen, het schrijft Paulus ook, sommigen zeggen: ik ben van Apollo en ik van Paulus en ik van Kefas. En dan schrijft Paulus zelf: is Christus dan verdeeld? Kennelijk waren er wel groepen in die gemeente. Maar goed, ik ga afronden. Twee apostelen, twee steunpilaren van de kerk. En laten we eerlijk wezen, gemeente, twee gezagsvolle getuigen van Jezus Christus. En ze zijn één in hun vreugdevolle boodschap dat Jezus Christus de Zoon van God is, onze redder en zaligmaker. En ze hebben allebei gaven van de Geest ontvangen om dat te verkondigen en zo de kerk te bouwen. In de ene kerk, waarvan Jezus Christus het hoofd is, kunnen er best wat meningsverschillen ontstaan. Zelfs tussen de steunpilaren van de kerk. En bovendien, van meet af aan, was er ook een soort traditievorming. Wij kunnen ook niet zonder traditie. En in de kerk zijn er ook accentverschillen. Petrus heeft als ooggetuige een belangrijke rol gespeeld in de overlevering van het evangelie. Het Markus-evangelie, als het oudste evangelie, heeft waarschijnlijk Petrus als voornaamste bron. En Paulus is een latere getuige, maar vast niet minder van gewicht. Hij heeft een meer geestelijke benadering van het evangelie. Jezus is hem verschenen door de kracht van de Heilige Geest. Maar Paulus kan toch niet om Petrus heen. Want kruis en opstanding blijven de centrale heilsfeiten, ook in de brieven van Paulus. En dat heeft hij van Petrus overgeleverd gekregen. Petrus en Paulus zijn nog steeds steunpilaren in de kerk. Wij bezinnen ons nog steeds op de brieven van Paulus en op de evangeliën die teruggaan op de ooggetuigen. Bovendien, zowel Petrus als Paulus beoefenen de diepgaande bezinning op het Oude Testament. Jezus is de Christus, de van ouds beloofde Messias. En beiden, zowel Petrus als Paulus, hadden zich te verhouden tot de moedergemeente in Jeruzalem, waar Jacobus, de broer van de Heer Jezus, gold als steunpilaar. En die gemeente bestond hoofdzakelijk uit Joodse christenen. Tegenwoordig voelen wij niet zozeer de druk vanuit de Joodse christenen. Maar willen we de rijkdom van Jezus Christus begrijpen, dan vereist dat wel een voortdurende bezinning op het Oude Testament. Anders verliest het christelijk geloof aan diepgang. En zowel Petrus als Paulus zijn ons daarin voorgegaan. Amen. zingen nu gezang 303, vers 1, 2 en 4. Of is het eerste... Eerst zingen? Ja. Sorry. Wij willen nu ons geloof belijden en we doen dat gezamenlijk. Ik verzoek u te gaan staan. Daarna zingen we gezang 305, vers 2. We belijden ons geloof met deze aloude woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Wij willen nu samen bidden en ik verzoek u samen met mij het Onze Vader hardop te bidden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Goedemiddag, mijn naam is Roberto Postma en namens de diaconie wil ik graag de collecten toelichten. De eerste collecte is voor de voedselbank. De voedselbank is er voor mensen in financiële nood. Zij ondersteunen mensen met een voedselpakket en in Utrecht doen ze dat op 8 plekken in de stad met meer dan 100 vrijwilligers. Elke week opnieuw. De missie is voor elkaar tegen voedselverspilling. De tweede collecte is voor de wijkgemeente. De opbrengst daarvan is een aanvulling op de actie Kerkbalans en is voor de kosten die wij als wijkgemeente maken. Dan de derde collecte is de zendingscollecte en die is dit kwartaal voor het werk van Wilbert en Rima van Sane in Libanon. Wilbert is uitgezonden door de GCB en door Kerk in Actie. En hij werkt er als theologie, docent en studentenpastor. Hij is verbonden aan de Near East School of Theology, die predikanten opleidt en bijscholing geeft aan voorgangers. U kunt op de gebruikelijke manieren geven, dat wil zeggen via de kerkapp, via de instructies die u in de liturgie vindt, of via het collecteblok dat u vindt bij het verlaten van de kerk. De Heer zegene u en uw gaven.
Ons slotlied is Psalm 118, vers 10. Gaat allen heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere onze God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.